Naar Openbaring 20 gaan wij weer, waar wij terecht waren in het enige schriftgedeelte waar überhaupt ooit sprake is van 1000 jaren. In verband met wat wij traditioneel noemen het 1000-jarig rijk. Hetgeen, zoals ik altijd zeg, een ongelukkige uitdrukking is. Slecht gekozen, maar ja, je moet toch wat. Maar het gaat over 1000 jaren waarin Satan gebonden zou zijn. En dat is inderdaad nog toekomst, dat zal in de toekomst alsnog gebeuren. Alleen dat is maar een van de kenmerken, althans voorlopige kenmerken, van de... Dat koninkrijk van Christus zoals dat op aarde ooit gevestigd zou worden. Want hoe dan ook, die term 1000 jaren komt alleen maar hiervoor. Maar dan toch enige malen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer achter elkaar. Even netjes tellen, toch 6 keer. Maar voor de rest is het natuurlijk zo dat het... gaat om een koninkrijk weliswaar, maar dat is het koninkrijk van Christus en dat duurt bepaald wat langer dan 1000 jaar. En dit is een understatement. En aan de andere kant, 1000 jaar is niet de lengte van het koninkrijk van Christus. 1000 jaar is de lengte van de periode waarin Satan gebonden is, alvorens hij ook weer wordt losgelaten, staat er. Het is een schriftgedeelte waar men in het algemeen moeilijkheden mee heeft. En dat komt omdat men moeilijkheden heeft met de figuur van Satan als zodanig. Maar ja, ik hoop dat u langzamerhand duidelijk geworden is dat deze figuur tot vandaag zijn domus, zijn domicilie, zijn huis heeft in de hemel. En dat hij pas in de toekomst daaruit zal geworpen worden en dan komt hij op aarde terecht. Dat is niet een kwestie van nauwkeurig mikken, daar kom je vanzelf terecht als je uit de hemel geworpen wordt. Maar daarvoor zeg ik altijd dat ik u dat een andere keer weer uitleg. Whenever. Maar hij komt op aarde terecht. En dan nog meer dan 1000 jaar later... En dan nog, daarna wordt hij gebonden en gebonden onder de aarde. En dan meer dan 1000 jaar later wordt hij dus nog losgelaten om vervolgens definitief geworpen te worden in de poel des vuurs. Welke is de tweede dood of hoe dat maar heet hiervoor en hierna. 1000 jaar is de periode waarin Satan gebonden is, want... Voor de rest geldt, en ook in onze dagen geldt, dat Satan in de praktijk degene is die de wereld regeert. De discussie is daarna over de vraag wat dat inhoudt. Wat het inhoudt is dat Satan zijn gang gaat en dat God gezegd heeft, ik bekijk het wel. Dit heb ik uit die vertaling waaruit onze broeder ze juist gelezen heeft. Of zoiets, weet ik veel. Maar het staat er echt. Er staat, ik zal mijn aangezicht verbergen en ik zal zien. Ik zal wel zien. Ik zal zien, staat er letterlijk, ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Want de term, ik bekijk het wel of ik zal wel zien, betekent dat men niks doet. En een afwachtende houding aanneemt of wat dan ook maar. En dat is wat onze dagen, wat in onze dagen nog steeds actueel is. Nog steeds actueel is. Ondanks dat de duivel officieel verslagen is en openbaar, in het openbaar tentoongesteld en hoe het maar heten mag. In de praktijk, dat hij de facto regeert en nog steeds de wereld is hij de God deze eeuw, de overste van de macht, de lucht en de vorst der duisternis, de boze en hoe je allemaal maar heten mag. Ik heb er nog een paar bij de hand voor wie dat interessant vindt, maar doe maar. Maar pas in de toekomst zal hij uit de hemel worden geworpen en dan gaat hij nog gewoon verder met waar hij mee bezig was, maar nu op aarde, daar heeft men dan... het zogenaamde antichristelijke rijk aan te danken. Alleen degenen die daar dank voor zeggen, noemen het niet het antichristelijk rijk, maar vooruit. Maar hoe zeg ik dat anders? Dat is het gevolg van zijn aardse bezigheid, is wat wij kennen als het rijk van de antichrist, hoewel dat ook geen Bijbelse term is. Want antichrist is in de Bijbel de term voor één valse profeet. Dat is in 1 Johannes en in 2 Johannes. En verder komt de hele term antichrist ook al niet voor. Dat maakt het altijd wat lastig om hierover te spreken. Maar goed, dat laatste rijk, dat Babel, waar we het over gehad hebben, uitgebreid, zeer uitgebreid mag ik wel zeggen, dat is het gevolg van de activiteiten van de duivel op aarde. Maar Babel valt. En de koning van Babel, die figuur uit Jesaja 14, maar we hebben het erover gehad, zal wel een jaar geleden zijn, misschien wel langer. Die figuur die wordt dan verlederd naar het dodenrijk, waar ze hem hartelijk en spottend welkom heten en zeggen, hé, gij ook hier, hebt u?
Brutus.
Ja, Brutus is er ook, ja. Precies, zo weer de klassieke termen. Maar vooruit, dat is waar het over gaat. Hij wordt gebonden en dat is opdat hij, dat staat er ook bij, opdat hij de volkeren niet meer verleiden zou. Vers 3 was dat, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn en daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Weer. Gaat hij de volkeren weer verleiden. Waarmee dan in een periode van 1000 jaar gedemonstreerd wordt dat ook dat de mens niet verbetert. De mens wordt er niet beter van. Als na 1000 jaar die figuur weer losgelaten wordt, dan verleidt hij weer de hele mensheid. Want ja, een van de aspecten van de gehele heilsgeschiedenis is dat daarin gedemonstreerd wordt dat deze oude schepping niks goeds voortbrengt uit zichzelf. In zichzelf namelijk volkomen onvruchtbaar is. Dat is het verhaal van de onvruchtbare vrouw eigenlijk. Onder andere dan. Hoewel, dat is meteen weer beeldspraak natuurlijk, zijn weer metaforen. Maar anders wordt het dan toch dat ondanks wat de mens allemaal overhoop haalt en ondanks de omstandigheden die geschapen worden, al of niet van Gods wegen, ik bedoel al of niet door bijvoorbeeld de Mozaïsche wet of wat het maar was allemaal, die mens is niet te verbeteren. En dat betekent dat voor zover er toch iets van terecht komt, is het niet omdat het goede in de mens ontwikkeld is geworden, want dat is er niet en kan niet ontwikkeld worden, maar is het omdat Gods genade wat vermag. Het is het werk Gods in de schepping, in de mens. En dat verbetert niet de mens, dat brengt een nieuwe mens voort. Vandaar dat de weg naar de zaligheid loopt via dood en opstanding. Dat is wat het is. Nou goed. Dus vandaar die 1000 jaren is niet het einddoel van de heilsgeschiedenis. Ik zeg het met grote nadruk en misschien heb ik u dat al een keer eerder uitgelegd. Het probleem blijft altijd dat in de meest uitgebreide, de breedst christelijke traditie verwacht men helemaal niks meer. Kent men trouwens eigenlijk helemaal geen heilsgeschiedenis. Het woord is ook bijna niet terug te vinden in Bijbelcommentaar of zo. Maar toch maar. Maar men verwacht eventueel, althans dat zegt men, men verwacht nog wel net even de jongste dag. Want het kan toch niet zo blijven zoals het nu gaat. Dus, ja, dus het gaat over God die gereed staat te oordelen, de levenden en de doden. Dat is op de jongste dag. En dat kan nog heel lang duren, want men weet dat het moet komen, maar men hoopt dat het nooit komt. Maar het is onvermijdelijk, dus het komt en dan het kan nog heel lang duren. Dat is de gangbare christelijke opvatting. Hij komt overeen met de Joodse omtrent, niet de jongste dag, maar omtrent de komst van de Messias. Want de Joden kennen geen jongste dag. Hebben het idee van de Messias komt en dan, maar dat kan nog heel lang duren. Dat blijft altijd hetzelfde verhaal. Enzovoorts. En toen heeft men binnen het christendom ontdekt, begrijp me goed, de opvatting heeft altijd bestaan, de komst van dat Messiaanse Rijk hier op aarde. Maar voor de meeste christenen die daar enig idee van hebben, geldt dat ze dat pas later gehoord hebben. Want dat hebben ze niet gehoord uit de catechismus. Of uit enig der formulieren. Want daar komt het niet in voor. Die heb je toch, hè? Dus hebben ze het achteraf gehoord. En nou denken ze dat de wederkomst van Christus het eind is van de heilsgeschiedenis. En dat als die komt, dan is alles van de ene dag het andere pais en vree en zo. En dat is niet zo. Nee. Nou verwarren ze de wederkomst van Christus nog steeds met de jongste dag. Maar ja. Dus dat is allemaal problematisch. Nee, er komt nog een hele bedeling, om zo te zeggen. Die van de 1000 jaren. Waarin dat koninkrijk van Christus dan uiteindelijk op aarde gevestigd is. Dat is het in onze dagen niet. In onze dagen is het verborgen. En de dagen voor onze dagen, dus oud-testamentische tijd, was het beloofd. Maar het brak aan bij de opstanding van Christus en sindsdien is het verborgen. En in de dagen van de wederkomst van Christus wordt het geopenbaard. Maar het is nog steeds niet de jongste dag. Zie? Want in die 1000 jaar is de mens nog steeds een zondaar. En geldt nog steeds, er is niemand die God zoekt, er is er niet tot één toe. Tezamen zijn ze afgeweken, onnut geworden, hun kelen zijn geopend, grafslangen venijnen zonder hun lippen. De weg des vredes hebben ze niet gekend, dus, toch? Met dank aan Romeinen 3. Ik bedoel, die beschrijving, die verandert niet door de wederkomst van Christus. Het is nog steeds diezelfde mens. Nou ja, het begint met gelovige mensen op aarde. Maar u weet hoe het gaat met gelovige mensen. Die krijgen kinderen. En of dat ook gelovigen zijn, dat, ja, die garantie die heb je niet. En dan druk ik me netjes uit. Dan, ja, dat. En over in 1000 jaar kan er een boel veranderen. Hè? Nou, meer ga ik daar niet over zeggen, want dan kom ik terecht in de eigenaardige menselijke geschiedenis. In het algemeen en die van Nederland in het bijzonder, maar toch. Dus dat gaan we niet doen. Waar wij waren vorige keer was in Openbaring 20, in het bijzonder bij vers 4 en 5. Waar dan gemeld wordt dat bij de aanvang van de 1000 jaren er zijn die uit de dood opstaan. En ik weet niet meer wat ik ervan gezegd heb. Het is al een jaar geleden. Ja.
Een jaartal geleden,
oké. Vooruit. Dus dat weet ik niet meer precies, maar waar het op neerkomt is dat hier sprake is van martelaren, wij noemen dat zo. Zoek misbruik van het woord eigenlijk, maar vooruit. Martelaren uit de grote verdrukking. Het zijn degenen die hiervoor, voor die 1000 jaren, onthoofd zijn geworden om de getuigenis van Jezus. Daar komt het woord martelaar vandaan, want het betekent getuige. Zij zijn onthoofd om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods. Dat zijn namelijk degenen die het beeld niet aangebeden hadden en die het merkteken niet ontvangen hadden, dus aan hun voorhoofd en of kan ook niet, en aan hun hand. Kortom, zijn degenen die onderweg waren naar dit koninkrijk hier op aarde, maar die dat niet hebben overleefd, juist omdat ze getuigden van dat koninkrijk. En van hen staat dus dat zij worden opgewekt. Want zij leefden, einde van vers 4, en heersten als koningen met Christus. 1000 jaren. Nou ja, in de 1000 jaren, zo je wilt. En dat het inderdaad betekent dat ze opstaan uit de dood, dat blijkt uit het volgende vers. Maar de overigen der doden werden niet wederleven totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Dus dat is een exclusieve groep die opstaat aan het begin van de 1000 jaren. Maar het zijn wat wij noemen de martelaren uit de grote verdrukking. Om voor de hand liggende redenen. Zij waren getuigen van de koning en van dat koninkrijk. En omdat ze de marteldood zijn gestorven, gedood zijn om hun getuigenis, zouden ze nou ineens dat koninkrijk niet binnengaan of beërven. Dat is toch wel erg. Dat is wat het is. Dat is toch wel erg. En wat we hier leren is, ze erven dat wel. Dat wil zeggen, ze staan op uit de dood en gaan alsnog dat koninkrijk niet alleen binnen, maar hebben daar ook een vooraanstaande positie in. Daar hebben we het ook al over gehad naar aanleiding van Openbaring 6. Misschien heb ik het ook gezegd vorige keer, weet ik niet meer. Want in Openbaring 6 is sprake van de zielen onder het altaar, heet dat. Een beetje plastische voorstelling van zaken, maar ja, het is een visioen en dat is altijd een plastische voorstelling van zaken, dus vooruit. En dan staat er ook iets als hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen. Dat is vers 10. Vers 9 en 10. En dan wordt tot hen gezegd dat ze nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. En dat is uitdrukkelijk dus, dat is 6 vers 11, de doorverwijzing naar Openbaring 20 vers 5. Die lui hier uit Openbaring 6, dat is uit de 70ste week van Daniël. Dat hebben wij besproken, dat kan niet missen, dat blijkt uit wat ervoor staat en wat erna staat. Dat hele verhaal over die zegels markeert de 70ste week van Daniël. Dus het zijn degenen die gedood zijn geworden, met name in Jeruzalem, maar in ieder geval binnen de 70ste week van Daniël. En de komst van Christus op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week, ter gelegenheid van de officiële bekering van het Joodse volk. Misschien moet je zelfs zeggen officiële bekering van Israël. Maakt toch geen verschil feitelijk. Brengt daar geen verandering in. Dat wil zeggen, brengt niet het einde van de grote verdrukking. Integendeel. Want er is nog 33 jaar te gaan, hebben wij ooit uitgerekend. Alleen dat is niet meer in Jeruzalem of Judea. Want ja, dat is verwoest geworden inmiddels. Hebben jullie dat nog? En vandaar die vraag, hoe lang enzovoorts. Nee, het gaat nog een poosje duren. Maar ook die staan dus op bij de aanvang van de 1000 jaren. En met grote nadruk zeg ik dan, dat bij mijn weten die lui opstaan en daarmee terugkeren, om zo te zeggen, in dit oude lichaam. Om de 1000 jaren binnen te gaan. Dit is niet een opstanding in een verheerlijk lichaam of zoiets. Een lichaam dat inmiddels een nieuwe schepping geworden is. Maar het is een opstanding zoals die van de jongeling van Nain en de dochtertje van Jairus, noem nog eens wat, Lazarus. In het Oude Testament kennen we het trouwens ook nog. Lui die opstonden en daarna toch gewoon weer gestorven zijn. Hè? Lazarus zeker. Ik heb 3 keer op 3 verschillende plaatsen zijn graf bezocht. Dat is wel grappig. Van Lazarus. Echt. Nou ja. Nee, 1 keer in Italië, 1 keer bij Jeruzalem en 1 keer in Marseille. De laatste heeft de meeste kans, denk ik. Maar vooruit me weer.
Vers 6 dan.
Vers 6?
Ja. zijn de, deze martelaren die staan op en is dat het is de eerste opstand.
Ja, dat is een eerste opstanding, maar die past helemaal niet in de reeks zoals wij een reeks kennen uit 1 Korinthe 15. Dat zijn zo van die dingen. Ik neem even een hele andere route. De 1 Korinthe, ik neem toch 1 Korinthe 15, maar ik neem een andere route. 1 Korinthe 15. In 1 Korinthe 15 lezen wij in vers 52 in een punt destijds. 1 Korinthe 15, vers 52. In een punt destijds. Dit is een zijlijn hoor, die ik nou inga. In een punt destijds. In een ogenblik met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Wanneer? Met de laatste bazuin. En wat men dan doet, is tellen in openbaring. En we telden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bazuinen. En trekt daarna de totaal verkeerde conclusie. Want die zevende bazuin, die brengt je bij de aanvang van de 1000 jaren. En niet bij de opname van de gemeente, maar als je in 1 Korinthe 15 opname van de gemeente wil lezen, nee, daar gaat het ook over, maar als je dat daarin wil zien, dan moet je niet meteen de conclusie trekken dat de opname van de gemeente dus plaatsvindt ter gelegenheid van de laatste bezuin uit openbaring. En zeg niet, dat staat er toch, want dan heb je iets niet helemaal goed begrepen. Nou ja, ik bedoel, de uitdrukking de laatste bazuin betekent zoveel als de laatste oproep. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat er een hele reeks van is, van die bazuinen. Mm-hmm. Hoewel, bij nader inzien heb ik toch wel eens gehoord van een reeks bazuinen, waarvan dat dan de laatste is. Die uit 1 Korinthe 15, maar dan nog was het niet de laatste uit openbaring. Want, nee, als je krijgt iets als bij de laatste oproep, dan moet je nog altijd uitzien te vinden over welke oproepen gaat het dan eigenlijk. Hebben jullie dat? En de laatste bezuin, de laatste oproep is gewoon de laatste keer dat wij opgeroepen worden om te verzamelen tot de troon der genade, tot onze onderlinge bijeenkomst of hoe het ding maar genoemd mag worden, want er zijn een paar uitdrukkingen voor. En wij worden voor het laatst opgeroepen tot de Heer en na de Heer ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Maar dat is niet de laatste bezuin uit de reeks van 7 uit openbaring. Bovendien, we kennen uit de Bijbel wel vaker een bazuin die klinkt. En die maakt ook geen deel uit van de reeks van 7 uit de openbaring. Dat is een heel aparte reeks. En je moet die dingen niet met elkaar verwarren. Want het woord bazuin, de term bazuin, de shofar, het geklank van de ramshoorn, want dat is het feitelijk. Daarvan leert de Bijbel niet de komende 7 en bij de 7e vindt de opname van de gemeente plaats, hoor. De echt niet, hoor. Bovendien, de Joden kennen de ramshoorn, de bazuin, dat is hem. En die hebben geen idee van opname van de gemeente, maar wat moeten ze dan met die ramshoorn? Ik bedoel, je moet die dingen niet door elkaar gooien. De stem van het geluid van de bezuin van de ramshoorn is de oproep feitelijk van de koning. Want de hoorn, de ramshoorn, staat voor koningschap. Dat heb ik nog nagevraagd aan Wiki de Viking. Nou ja, wauw. Als ik te langzaam praat, dan krijg ik allemaal van die. De hoorn op die helmen, weet u, van dat kent u toch? Ja, die van de kapstokken. Ja, oké. Okay. Ja, die hoorn. Ik vind het altijd leuk om het te vertellen. De hoorn is eigenlijk hetzelfde als de kroon. Het is ook in het Nederlands feitelijk hetzelfde woord. Alleen het is gesplitst en via twee verschillende routes komt het tot ons. Maar hoorn of kroon, de H en de K zijn verwante letters. De een is de zachtst mogelijke uitspraak, de ander is de min of meer de hardst mogelijke uitspraak. Maar het is hetzelfde, H-R-N, K-R-N. Maar het Hebreeuwse woord is keren. En dat vertaal je met hoorn. Maar het is echt ons woord kroon. En men is dus gekroond met hoorns. Zo simpel is dat. Gaat over hetzelfde ding. En het geluid van de hoorn, van de keren, alleen de ramshoorn heet dan weer een shofar, om het ingewikkelder te maken. Maar het geluid daarvan wordt geacht de stem te zijn, het geklank. Welzalig het voordat de geklank kent. Kent u dat, die uitdrukking uit de psalmen? Het geklank, dat is het geluid van de shofar. Daar ga ik een andere keer verder uit, dus ja, allemaal Hebreeuws. Maar het is het geluid van de koning die oproept. En als in de Bijbel, ook volgens de Mozaïsche wet, de Levitische wet, als de ramshoorn klinkt, als de bazuin geblazen wordt, dan moet men verzamelen tot de koning, want er is een nieuwe koning. Blaas de bazuin te Sion betekent er is een koning die gekroond moet worden. En die dus het volk oproept om tot hem te verzamelen en zich aan hem te onderwerpen. En als het geluid van de bazuin een gebroken geklank heeft, of ik roep maar wat, want precies weet ik het uit mijn hoofd ook niet meer. Al was ik dan toch trompetter in dienst, hè? Onder andere dan. Ben ik allemaal een beetje vergeten. Maar dan is het een oproep om te komen tot de strijd. Verzamelen tot de strijd. Maar blijft verzamelen tot de koning en de koning is de commandant. Dus degene die het voor het zeggen heeft enzovoorts. En het geluid van de shofar is de stem van de koning. Eigenlijk, het is de stem van de koning waarvan je dacht dat je die niet had. Waarvan je dacht dat hij dood was waarschijnlijk. Waar er wordt leven geblazen in de ramshoorn. Adem, en daarmee woord, klank, enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Dat is de bazaan. Het is de oproep tot de strijd, de oproep tot de koning, tot het koninkrijk of wat het maar is. En de laatste bazuin, de uitdrukking, de laatste, ik heb het niet over een aantal, ik heb het gewoon over de laatste bazuin, wilde zeggen het is de laatste oproep. En de laatste keer dat wij worden opgeroepen door de Heer, dat is als we worden opgeroepen. He, als we voor de opname, dat is wat het is. En het is niet een reeks uit de reeks van zeven. Je moet er dus mee oppassen. Iets dergelijks, want dit was een zijlijn. Iets dergelijks hebben wij met de kwestie van de eerste opstanding en de tweede opstanding. Enzovoorts. We hebben in 1 Korinthe. Waarom sloeg ik het nou weg? We hebben in 1 Korinthe 15, want daar moest ik juist wezen. We hebben in 1 Korinthe 15 gemeld. We krijgen gemeld dat er inderdaad. Dit is vervelend voor Karel. Maar. Weet je ook weer? Oh ja, Terlinde heet hij. Heel vervelend, die zeggen het is hoogmoedig om te rekenen op of om te verwachten een leven hierna. En hierna was erg hoogmoedig. Nee, dat is het niet. Wij zijn dus hoogmoedig. En Kareltje zelf is. Nou, ik vind het een toppunt van arrogantie. Ja. Want die gelooft niks, maar dan ook echt helemaal niks. Maar goed, zegt hij zelf, dus ik kan het rustig herhalen. Ja, en ik vind dat hoogmoedig en hiernaast. Dat moeten wij niet willen. Nou ja, wij wilden het ook niet, maar God reikt het ons aan. En het is gratis en cadeau en het is geheel voor niets. En dan kies je eieren voor je geld, broeder. Ja, en simpel zat. Daar gaat het allemaal om een nieuwe schepping die God maken zou. En als je dat niet wil, moet je niet zeggen dat bestaat niet of dat kan niet. Dan moet je zeggen, oh ja, maar dat wil ik niet. Dan, nog goed. Maar hier staat dus dat Paulus zegt, ja, dat gaat wel gebeuren, want er komt een leven hierna en er bestaat wel deel zoiets als opstanding. Bovendien, als dat er niet was, is het allemaal onzin wat wij prediken. Dus, Terlinde zegt, het is allemaal onzin wat Paulus predikt. Toch? Als er geen opstanding en hiernamaals is, dan is het allemaal onzin. De hele levende zaligheid, de verlossing, is allemaal onzin. Dat staat hier. Want indien er geen opstanding is, is ook Christus niet opgewekt. Einde van vers 13. En indien Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God betuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Die hij niet opgewekt heeft, zo namelijk de doden überhaupt niet opgewekt worden. Dus dan zijn wij leugenaars. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. En dan zijn dus ook verloren degenen die in Christus ontslapen zijn, inmiddels. Ja, dan zijn ze gestorven, dat staat verlopen. En dan zegt hij, indien we alleen in dit leven op Christus zijn hopende, dat is het laatste woord voor Karel. Het is met opzet dat ik alleen de voornaam noem, dus bij gebrek aan respect, ja. Want meestal heb ik het over u en meneer dit en broeder en zuster met achternaam, dat weet u toch? Ja, maar dit doe ik met opzet andersom. Maar goed. Indien we alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Staat er. Maar nu, komt u. Het is andersom. Christus is opgewekt. Uit de doden, let op wat er staat, uit de doden. Met klem vertel ik u wat ik altijd vertel, dus u wist het al. Er staat niet uit de dood. Dat is wel zo, maar dat staat er niet. Er staat uit de doden. En het woord doden is het meervoud van het zelfstandig naamwoord. Dat wil zeggen, één dode, twee doden, drie doden, vele doden. En de opstanding uit de doden wil zeggen een opstanding van tussen de overige doden uit. Dat is wat het echt betekent. Dat staat er ook niet verkeerd, staat er goed, maar het is, je moet het wel goed lezen. Hè? Het is niet een naamvalsvorm van het woord dood of zoiets. Het is gewoon het meervoud van het zelfstandig naamwoord. Van tussen de doden uit en met achterlating van de overige doden. Waarmee ook altijd meteen verklaard is waarom de discipelen de uitdrukking niet kenden toen de Heer zei dat ze niet mochten spreken over wat ze gezien hadden op de berg der verheerlijking, totdat de Zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan. En dan staat er, en ze overlegden met elkaar wat het toch zijn mocht, opstanding uit de doden. Alsof die lui niet wisten wat opstanding uit de dood was. Hoe lang moet je daarvoor doorgeleerd hebben om dat te weten?
Maar ze hebben het laatst was toch ook al meegemaakt
toen? Bijvoorbeeld, ja. Maar opstanding uit de doden wil dus zeggen met achterlating van de overige doden. Maar ook de discipelen kennelijk waren wel bekend met de gedachte van één opstanding ten jongste dagen. Nou ja, het heet ten laatste dagen, de uitdrukking uit het Johannes-evangelie. Maar dat is hem dan, hè. Dat zei, wie zei dat? Martha? Maria, wie zei dat? Over Lazarus. Ik weet dat hij zal opstaan.
Dat was Martha.
De laatste dagen. Ja, ik kan die twee vrouwen niet aan elkaar houden. Joh. Dat is heel veel. Maar goed, ik weet dat hij zal opstaan ten laatste dagen. En in een ander verband, de Heer zegt, en ik zal hem opwekken ten laatste dagen. Dat is de uitdrukking uit de Statenvertaling. En dat willen ze graag te weten. Maar opstanding uit de doden impliceert dat voor de jongste dag, want ik gebruik dan toch de traditionele, onze traditionele term, dat voor de jongste dag de Heer uit de dood zou opstaan. En dat was iets bijzonders. Los van Lazarus en al die anderen die opgestaan zijn, maar ook weer gestorven zijn. Want het gaat natuurlijk toch om een opstanding in een verheerlijk lichaam. Dat is wat de discipelen gezien hadden, ook op de berg der verheerlijking, een verheerlijk lichaam, ook van Mozes en Elia. En dus ging het over de opstanding uit de doden. Daar wisten ze niet van. Daar moesten ze alsnog leren. Nou ja. En dan neem ik weer de draad op. Maar nu, vers 20, Christus is opgewekt, van 1 Korinthe 15, uit de doden, comma, is, want het woordje en staat er niet, niet dat het er niet mag staan, maar ik vind altijd dat het de constructie verzwakt. Hij is de eersteling, bij mijn weten staat er ook niet geworden. Probleem met dat woord geworden en worden in het algemeen en zijn is dat je tamelijk vrij bent als vertaler om die woorden in te vullen. Maar ik blijf erbij dat je dat zo min mogelijk moet doen. Beslot, dat is in die grondtalen ook zo. Ze gebruiken die woorden zo min mogelijk en wij vullen ze dan min of meer automatisch in om een of andere reden. Maar het gevolg is dat zo'n hele zin zo verzwakt. Het is, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Bam. He? Waarbij ik dan ook nog moet vertellen is dat het woord eersteling ook niet maar betekent, dan komt er daarna nog een tweede en een derde en een vierde en hij is de eerste in een reeks of zoiets. Niet noodzakelijk. Het woord eersteling is de term uit de wetgeving, de Mosaïsche, Levitische wetgeving, met betrekking tot wat wij dan maar noemen het eerstgeboorterecht, waar we ook geen woord voor hebben, daarom noemen we het eerstgeboorterecht. Dat is ook lastig genoeg. Maar het begrip eerstgeboorte gebruiken wij, kunnen wij ook alleen maar gebruiken als er sprake is op een of andere wijze van geboorte. Anders kan je niet zeggen eerstgeboorte. Maar dezelfde termen worden wel degelijk ook gebruikt voor dingen die helemaal niet geboren worden. En dan heet het ook niet eerstgeboorte of eerstgeborene, maar dan heet het eersteling. Maar het is precies hetzelfde. Het wordt in het algemeen met dezelfde grondwoorden uit het Hebreeuws, Oude Testament, aangeduid. Begrijp me goed, er zijn verschillende woorden, maar je kan ze door elkaar gebruiken, maar niet in het Nederlands. Want eersteling, ja, dat gebruiken wij alleen voor de eerste vruchten van de oogst. Want oogst wordt niet geboren, maar als het de eersteling is van de mensen of van het vee, dan noemen wij het weer de eerstgeborene. Maar er is geen verschil tussen. En daarom leg ik altijd uit dat dat woord eersteling betrekking heeft op wat wij noemen eerstgeboorterecht. En alles wat eersteling is, of wat eerstgeboren is, is bestemd voor de Heer. Dat is de wet. Uw eerstgeborene. Is voor de Heer of moet gelost worden of wat maar het moet ingeleverd worden bij de Heer, want het is bestemd voor de Heer. Hebben jullie dat nog? En tegelijkertijd is het degene die erft. En Christus is de eerstgeborene, dan wel de eersteling. Beide termen worden gebruikt, overigens. Omdat hij inderdaad de baarmoeder opende. En eerst van het mannelijk geslacht. En al wat mannelijk is in de baarmoeder opent, is bestemd voor de Heer. En opende de baarmoeder en dat slaat op zijn geboorte als mens. Maar gaat net zo goed en meer nog eigenlijk over zijn opstanding uit de dood. Hij is namelijk de eerste vrucht uit deze hele oude schepping. Hij is de eerste die opstaat in nieuwheid des levens. En daarom, volgens diezelfde wetgeving, is hij bestemd voor de hemel. Het is precies wat er gebeurt, want hij staat op uit de dood. En hij wordt gezet aan de rechterhand Gods. Als de eerstgeborene aller creaturen, men lees Colossens 1. Daar kun je het een paar keer lezen trouwens. De eerstgeborene aller creaturen van de hele schepping enzovoorts. En daarmee het hoofd ook de eerstgeborene van de nieuwe schepping. En daarom de erfgenaam van het koningschap en van het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En wat het allemaal maar was. Dat is dat eersteling. Of eerstgeborene. Maar het hangt rechtstreeks samen met dat andere begrip, zoonstelling. Want ik zeg dat wel, wij hebben geen ander woord voor het eerstgeboorterecht. Maar ik denk het wel, dat is gewoon zoonstelling. Maar ja, dat moet ik elke keer hard roepen, want je leest het ook niet in de Bijbel, in onze vertalingen. Zoonstelling. Want je leest aanneming tot kinderen. Helaas, het is wegvertaald. Heb je dat nog? Men kent het begrip dus niet. Men heeft het ook niet herkend en daarom is het ook niet vertaald. Begrijp je wel?
Niet in de herzieningsstaat.
Hè?
Ook niet in de
herzieningsstaat. Dat weet ik niet. Daar houden we niet mee bezig. Je moet het gewoon uit je hoofd leren. Wij zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling. Dat is Efeze 1. En wij zijn verlost van de wet omdat wij de zoonstelling verkrijgen zouden. Dat is Galaten 4. En de andere keren dat de term zoonstelling gebruikt wordt is in Romeinen 8. Een keer of 2, 3. En dan nog een keer in het begin van Romeinen 9. Dat heb je ze allemaal gehad. Zoonstelling. Maar ja, daarna wordt hij nog breder, want uitdrukkingen als dat wij geroepen zijn tot heerlijkheid en gemaakt worden tot koningen en priesters, gaat over precies hetzelfde nog steeds. Dat is aanstelling in het eerstgeboorterecht. En als we zingen een kroon zeer schoon, wacht ons aan Gentse kust, dan hebben we het niet over de dentist, hoe heet dat, maar de... Over het tandarts, dan hebben we het over precies ditzelfde aanstelling in het eerstgeboorterecht. Dat is de gemeente van eerstgeborenen uit Hebreeën 12, die om die reden dan ook in de hemel is opgeschreven. Heel onze hemelsburgerschap rust daarop, op dat eerstgeboorterecht. Dat weet niemand, joh. Dat komt, weet ik niet, maar dat... Ik heb de indruk dat het toch allemaal heel duidelijk in de Bijbel staat, maar ja. Men leest over eerstgeboorterecht in Genesis en daarna wil men er niet meer van horen. En in Genesis begrijpt men het niet.
Nee.
Want,
wordt ook nooit uitgelegd?
Nee, waarschijnlijk niet, nee. Dat is wel een oude gewoonte of zoiets. En het dringt niet eens door dat je daar dus voldoen hebt met een koninklijke familie, waarbij de vraag is, maar wie erft de troonsrechten? Want daar gaat het over in Genesis. En dat heel Israël een koninklijke familie, een koninklijk volk is, en dat het dus allemaal gaat over het erfrecht, ja, dat, ja, nou ja, zo waar. Maar dan neem ik hem weer op, 1 Korinthe 15. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, is de eersteling dergenen die ontslapen zijn, dat hij dat geworden is. Ik vind het wel grappig dat ze dat woord toch hebben ingevuld, omdat het in het algemeen toch redelijk in strijd is, onredelijk in strijd is, met de leer van de drie-enigheid. Want er wil men nooit iets horen over wat de Heer geworden is. Daar wil men alleen maar horen dat wat hij is, was hij altijd en wij laten ons niet bedotten. Dat staat er niet bij, maar dat is mijn samenvatting van de uitgebreide toelichting. Nou ja. Maar goed. Hij is de eersteling. Degene die ontslaapt zijn. De eerste van de oogst, om zo te zeggen. U weet wel, de eerstelingen garf. We hebben het toch over oogst. Eerstelingen garf. Op de dag na de Sabbat gedurende de week van Pascha. Uit Leviticus, wel of wat was, 23 of zo. Die kent u toch? Het is Christus. Het is de opstanding en hemelvaart van Christus. En 50 dagen later hetzelfde met betrekking tot de eerstelingen broden. Van diezelfde oogst nog steeds. He? Gaat over de gemeente. Nou. Want dewijl de dood, daar komt hij hoor. Want dewijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Je moet alleen begrijpen dat het hier gaat over de opstanding van degene die, laten we zeggen, in Christus ontslapen zijn. Niet over het verschijnsel dat alle doden ooit een keer voor God zullen staan op de jongste dag of wat dan ook maar. Het gaat over gelovigen, waarvan er zijn die zeggen, ja, maar er is helemaal geen opstanding, dat lezen wij verkeerd. Dat bestond in die dagen ook al, Karel, bestond in de dagen, nou ja goed. En dan legt Paulus uit, nee, zo zit het niet, dat is er wel degelijk. Alleen er is wel ook een bepaalde volgorde in, het is de eersteling Christus, daar komt hij hoor. Zo is ook de opstanding der doden door één mens. De dood is door één mens. Als ik dat allemaal moet toelichten, dan moet ik naar Romeinen 5. En dan kom ik de hele avond dan niet meer uit. Romeinen 5. Dat is Adam. Maar ook de opstanding is door één mens. Want, staat er ook bij, hè. Want gelijk zij allen in Adam sterven, al zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ik persoonlijk ben geneigd de volgorde der woorden enigszins te veranderen. Maar ik vrees dat dat zo subtiel is dat het ook geen enkele zin heeft. En ik hoop altijd maar dat u dan zegt, ja maar dat maakt helemaal geen verschil. Dan vind ik het ook goed. Maar als ik het zou opnieuw formuleren, dan zou ik zeggen, want gelijk in Adam allen sterven, zullen ook in Christus, zo zullen ook zo zullen allen in Christus ook levend gemaakt worden. Maar ik denk niet dat het veel zin heeft om daarop in te gaan. Ik bedoel alleen te zeggen dat degenen die in Adam sterven, zijn degenen die in Adam zijn en daarom sterven zij. Dat is wat Romeinen 5 vanaf vers 12 tot het eind van het hoofdstuk ook ongeveer uitlegt. De mens sterft, want hij is in Adam, hij heeft de adamitische natuur. Die plant zich namelijk voort, mocht u dat gemist hebben, die plant zich voort, jawel. En alle mensen sterven dus, want ze hebben de adamitische natuur. Ze zijn in Adam en zij sterven. En daartegenover staat simpelweg deze waarheid, dat allen die in Christus zijn, levend gemaakt zullen worden. Zodat je niet moet lezen, alle mensen worden levend gemaakt. In Christus, dat wil zeggen alle mensen worden in Christus geplaatst en dan worden ze levend. Dit is hoe de alverzoeners het doen. En daarom waarschuw ik daarvoor. Mensen worden niet in Adam geplaatst en dan sterven zij. En dus worden mensen ook niet in Christus geplaatst en dan komen ze tot leven. Hebben jullie dat nog? Mensen zijn in Adam, zijn der adamitische natuur deelachtig en sterven dus. En wij zijn wedergeboren, wij zijn in Christus, we zijn één plant met hem geworden, Romeinen hoofdstuk 6. En dan Efeze 1, we zijn in hem gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Wij zullen dus ook lichamelijk opstaan, levend gemaakt worden, omdat wij in Christus zijn. Dat geldt niet voor alle mensen, dat gaat over allen die in Christus zijn. En zulke vergelijkingen vinden we er nog 7 in Romeinen 5 dus. Ja. Gelijk ze al in Adam sterven, al zo zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een ieder in zijn orde, de eersteling Christus, maar eersteling heb ik met opzet uitgebreid toegelicht. Want ja, hier staat hij wel voorop. Zo van, er komt daarna nog wat. Dat is natuurlijk zo, maar dat is niet de primaire betekenis van het woord eersteling. De primaire betekenis is, hij is eerst en dus hoofd. De erfgenaam van het een en ander. Maar er komt nog wat achteraan, natuurlijk. De eersteling Christus, dat is al gebeurd. Daarna die van de. Dat is een woordje dat het Grieks niet eist. Het Nederlands ook niet, maar het staat er in het Grieks wel, dus had het Nederlands ook moeten staan. Dan wordt het dus die van de Christus zijn. Maar ja, daarbij kom je terecht bij het merkwaardige verschijnsel dat in het algemeen de uitdrukking de Christus, die in de vertaling dus eigenlijk altijd wegvalt. Nou, niet altijd, maar bijna altijd. Dat de uitdrukking de Christus de aanduiding is van Christus inclusief de gemeente. Het is meer dan de persoon van de heiland zelf. De Christus. In theologisch jargon heet dat dan de mystieke Christus. En dat vertel ik erbij, niet om interessant te doen, maar om te laten weten dat ik niet zomaar wat vertel. Dat, zo is dat, zo ziet men dat.
He? Dat is hetzelfde als Michael.
Nou, eigenlijk wel, ja. Natuurlijk, ja. De Christus is Christus inclusief zijn lichaam, zijn leden. En daarom heet het ook, daarna die van de Christus zijn, zullen opstaan, moet nog gebeuren, wanneer? In zijn parousia, in zijn toekomst, populair in zijn wederkomst. Dat is heel ruim genomen. De hele term toekomst, dan wel wederkomst, is nou eenmaal een hele ruime term. En vervolgens zei hij, daarna zal het einde zijn. Traditioneel zeg ik altijd meteen, het einde van wat? Het antwoord is, als je niet oplet, heb je er niks aan? Nee, precies. Het einde van wat? Het einde van de opstandingen uiteraard. Want daar ging het toch over, en iedereen zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, en daarna zal het einde. Dan wel de voltooiing, want einde is voltooiing en voltooiing is einde. Daarna zal het einde zijn van de opstandingen, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgeven, dan we overgegeven hebben. Wanneer hij zal het niet gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht enzovoort. En dat slaat dus inderdaad op de jongste dag. Zodat we hier 3 fasen vermeld vinden. Dat wil zeggen de opstanding van Christus. De opstanding, dan wel opname van de gemeente. En dan uiteindelijke opstanding ten jongsten dagen. Hebben jullie die? Nou, moeilijker is het niet. Maar dat betekent dat die opstanding voor de 1000 jaren er niet bij genoemd wordt hier. Komt hier niet voor. En de reden daarvoor lijkt me ook makkelijk genoeg. Het is niet een opstanding in een nieuw verheerlijk lichaam. Maar het is een opstanding, waarbij men terugkeert op aarde om de gebeurtenissen op aarde te beleven waarheen men onderweg was. En ik heb u waarschijnlijk ook al eens genoemd het voorbeeld uit het Matthäus-evangelie, waar dan staat dat toen de Heer stierf. Heb ik u wel eens gelezen, toch? Heb ik dat vorige keer gedaan? Oké, dan hoef ik het nou niet meer te doen. Toen de Heer stierf, gingen de graven open. Sommigen, nou velen, staat er. Enzovoorts. En de verklaring daarachter is simpel. Dat deze, ze zijn nog gezien geworden, staat er, na de opstanding van Christus. Het maakt hen tot nieuwtestamentische gelovigen en daarom tot leden van de gemeente met een hemelse toekomst en positie en erfenis. Dat maakt alle verschil uit. Heb je dat? Hetzelfde geldt voor Mozes en Elia, die gezien werden bij het geopende graf van de Heer Jezus. En natuurlijk op de Olijfberg ter gelegenheid van de hemelvaart van Christus. Levend er wel na de opstanding van Christus. En dus het maakt hen tot nieuwtestamentische gelovigen, daarmee tot leden van de gemeente. Maar goed, daar heb ik laatst dus een hele dag over gesproken, min of meer. Over die kwestie, over Mozes en Elia namelijk. Dus als u daar meer van wilt weten, dan kunt u dat vinden op internet. Ja. Goed. Nou, dan terug naar, even naar Openbaring 20. Het heet dus dat die martelaren uit de grote verdrukking opstaan, inclusief degene dus uit de 70ste week van Daniel nog. En ze gaan het koninkrijk binnen. Zij heersten als koningen met Christus in de 1000 jaren. Dat u niet leest 1000 jaren en daarna niet meer of zoiets. Maar het idee is juist dat ze die 1000 jaren binnengaan. Maar de overigen der doden werden niet wederleven totdat de 1000 jaren geëindigd waren. En dit heet hier de eerste opstanding. Dat is nog voor de definitieve. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Dat laat zich raden. Want degenen die deel hebben aan deze opstanding hier zijn wedergeboren mensen. Anders zouden ze niet opstaan en met Christus heersen in de 1000 jaren. Dat wil zeggen, die komen sowieso niet. Ever, never komen zij in de tweede dood. Dat heb u toch? Nou ja, er komt nog iets als een jongste dag enzovoort. Maar er is voor hen niks bedreigends bij. Bedoel ik maar, ze hebben al deel aan deze opstanding gehad. Dat maakt hen tot gelovigen. Het zijn blijkbaar wedergeboren mensen. Dus ja, natuurlijk, correct zo. Maar tegelijkertijd is dit de doorverwijzing, of is dit vers de doorverwijzing met wat hierna nog op dezezelfde bladzijde in mijn Bijbel vermeld wordt. Namelijk, dat is wel degelijk de opstanding ten jongsten dagen. Na 1000 jaren. Daar moeten we het wat uitgebreider over hebben, uiteraard. Maar dat u niet terechtkomt in die verwarring. Deze zogeheten eerste opstanding hier maakt geen deel uit van de reeks die we zojuist gelezen hebben in 1 Korinthe 15. En als u dat wat lastig vindt, ja, hij maakt deel uit van een reeks hier. Je hebt een eerste opstanding, die is voor de 1000 jaren. En dan komt toch de tweede opstanding, dat is na de 1000 jaren. En die zijn verschillend van aard. Vandaar dat van die eerste staat, daar heeft de tweede dood geen macht over. Enzovoorts. Dat is het verschil. Met andere woorden, bij die opstanding op de jongste dagen. Op de jongste dag zijn er wel degelijk die in die tweede dode poel des vuurs terechtkomen, maar er zijn er ook die daar niet in terechtkomen. Maar daar hebben we het later weer over. Bij vers 6 waren wij nog. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Dat slaat dus op voorgaande vers, vers 5, dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die daaraan deel heeft. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Over de tweede dood hebben we het later, want dat is de term die verderop gebruikt wordt. Voor de gebeurtenissen voor de, rondom de jongste dag heet dat. Maar zij zullen priesters van God en Christus zijn. En wat eerst heette, zij leefden en heersten als koningen met Christus. Dat heet nu, zij zullen priesters zijn van God en Christus. En daarna alsnog. En ze zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. Ook hier wordt dus koningschap en priesterschap met elkaar verbonden. En dat betekent uiteraard dat wij van doen hebben met het priesterschap, dan wel koningschap, naar de ordening van Melchizedek. Koningschap en priesterschap met elkaar verenigd. Want scheiding van kerk en staat is een betrekkelijk recente uitvinding. Of ik er blij mee ben? Ja, nee, zulke dingen vraag ik mezelf ook nooit af. Maar het hoort feitelijk bij elkaar, koningschap en priesterschap. Dat wil zeggen, de wereldlijke bestuur, maar ook het godsdienstige, hoort in één hand. Het is de koning. Maar we hebben dat om een of andere reden, die mij trouwens ontgaan is, maar we hebben dat afgeschaft. Natuurlijk komt er steeds opnieuw aan de orde, want het zou één geheel moeten zijn. Maar berg je dan. Maar dat blijft altijd, voor ons blijft altijd blijft alles gevaarlijk. Want wij zijn niet godsdienstig. En wij zijn niet van een kerk. Dus ja, we vallen er dan toch weer buiten. En als kerk en staat dan weer één geheel zouden zijn, dan hangen we er nog naast. En dat blijft altijd een probleem. Omdat we niet bij de wereld horen. Maar in... ik zal u er niet meer lastig vallen, maar... Van oudsher is dat altijd de... het is zelfs altijd de strijd geweest ook. De strijd om de macht tussen de wereldlijke overheid en de kerkelijke overheid, die hun eigen systemen hebben, hun eigen rechtssystemen in elk geval. Het heet nog steeds de beide rechten, het burgerlijk recht en het kerkelijk recht, die beiden. En de strijd was, nou populair gezegd, het is heel lang geweest de strijd tussen de koning en de paus. Of de keizer en de paus. Kiest de keizer de koning? Of sorry, kiest de paus de keizer? Of is het andersom? Wordt de paus aangesteld door de keizer? En in de praktijk is dat, dat heet de investituurstrijd. Wie aanstelt? Enzovoorts. Van Karel de Grote is bekend dat hij de kroon uit de handen van de paus trok en hem zelf op zijn hoofd zette. Hij sprak Gronings, wist u dat? Hij zei, sodemiet erop, zei hij. Maar ja, maar God, dan moet ik je weer uitknippen. Maar ja. Nou ja.
Ik hoor het wel beter afzetten.
Ja, maar dat is een paus. Weet u nog, we hebben het ook een tijd gehad, daar hadden ze twee pausen, weet u nog? Eén in Rome en één in Avignon, in Frankrijk. Want de Franse koning en de Romeinse keizer zaten elkaar ook in de haren. Want de Franse koning werd beschouwd als het hoofd van de Franse Romeinse kerk. Van de Franse katholieke kerk. En de paus vond dat hij dat was. En, dat was dus ingewikkeld allemaal. Dat is Frankrijk. Maar toen wij in Nederland een koninkrijk werden, was de koning in Nederland wel degelijk ook degene die de predikanten aanstelde. In Nederland. Ik weet het zeker. Ik heb die dingen zien hangen in de diverse kerken of consistoriekamers. Koning Willem I enzovoorts. En dan, ja, zeker wel. En in Engeland is het nog veel sterker natuurlijk. Maar ja, daar wordt de koning ook min of meer aangesteld door de aartsbisschop van Canterbury.
Ja.
Bij gebrek aan een paus. Maar dat is, nou ja, laat maar zitten, ik ga er maar niet verder op in. Maar eigenlijk hoort het ook zo, maar ja. Ja, dat komt pas goed. Dat wordt pas wat in de wederkomst van Christus, uiteraard. Waarbij Christus de koning en hoge priester is, uiteraard. Maar deze lui die met Christus regeren zijn, net als u en ik, koningen en priesters, want wij zijn dat ook. Dat wil zeggen, geplaatst onder het nieuwe verbond, deel hebben het aan Christus. En wij zijn, maar dat was Openbaring 1, vers 6. God heeft, of Christus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Was dat vers 6? Of was het vers 9? Vers 6. Goed, vers 6. En dan weer terug naar Openbaring 20. Vers 7 inmiddels. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, dat is dus na 1000 jaren, zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. Precies zoals aangekondigd was in vers 2 en 3. En hij zal uitgaan dus om te doen wat hij altijd doet. Dat is wat hij doet, die figuur. Namelijk, hij zal uitgaan om de volken te verleiden. Hij werd in vers 3 gebonden opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En hier staat dus, na de 1000 jaren wordt hij losgelaten en hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn. En de vier hoeken, vier hoeken betekent niet dat de aarde een vierhoek is of een kubus. Dan zou het 8 hoeken zijn trouwens. Want het woord hoek, ja, soms moet je het uitleggen. Ik vind het altijd een beetje pathetisch om dat te moeten doen. Maar een hoek, een hoek is een richting. Dat is wat het is. Men heeft trouwens de roos, het heet roos, van het kompas ingedeeld in 360 graden. En men zegt de koers is, en dan kies je een getal tussen de 1 en 360 of zoiets. En dat is je koers. Dat is het. En we hebben het grof ingedeeld in vieren. Niet omdat dat technisch zo verantwoord is, maar omdat daar een getalsymboliek achtersteekt van oudsher. Dus we krijgen 4 windrichtingen. Windrichtingen, vooruit dan maar. 4 richtingen. 4 hoeken heet dat dus. Noord, oosten, zuid en west. Dat is dan wat het is. En als er staat die in de 4 hoeken der aarde zijn, is dat nog steeds gewoon waar ook ter wereld. Want meer smaken hebben we niet, zijn we 4 hoeken. Die werd dan weer onderverdelen, maar dat is nou het punt niet. Noord, oost, zuidwest, alle kanten op. Hij zal uitgaan om de volken, alle volken dus de aarde, te verleiden. Maar wel wordt specifiek melding gemaakt van enige volken. Namelijk de Gog en de Magog. Om hen te vergaderen tot de krijg. De volken der aarde te vergaderen tot de krijg. Niettemin worden deze namen genoemd. De Gog en de Magog. Om hen te vergaderen tot de krijg. Welke getal is als het zand aan de zee? Dat is dus veel. En die worden geleid in een opstand door de Satan. En het is uiteraard een opstand tegen Christus. In zijn koninkrijk. En deze volken zijn, vers 9, opgekomen op de breedte der aarde. En omringden de legerplaats der heiligen, namelijk of en de geliefde stad. Ik hoef niet uit te leggen, toch, dat dat Jeruzalem is. De hoofdstad van het Messiaanse Rijk. Er zijn altijd mensen die zijn progressief en die willen na 1000 jaar wel eens wat anders. Waarmee je maar ziet dat de duivel progressief is. Toch of niet? Ja, trek ik nou een verkeerde conclusie? Ja, nou ja. Zij omringden de legerplaats en heiligden de grieve stad en er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hem verslonden. Het staat al laconiek en kort, in een enkele zin. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs, maar dat stond feitelijk ook al in 19 vers 20. Alleen het tussenliggende gedeelte meldt dan dat hij niet meteen in die poel des vuurs geworpen wordt, maar eerst gebonden wordt in de afgrond voor een periode van 1000 jaar. Daarna wordt hij alsnog vrijgelaten en daarna verleidt hij de volkeren opnieuw en daarna wordt hij alsnog gebonden. Geworpen in de poel des vuurs en zulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn volgens 19 vers 20. En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Dat is het definitieve oordeel over de twee beesten, het beest en de valse profeet. Ik tel er nog steeds maar twee en niet drie. Maar toe maar. Maar ik moet het eerst met u hebben over de Gog en de Magog. Daar staat in mijn Bijbel een verwijzing onder naar Ezechiël 38 en 39. Waarvan ik het dan toch opmerkelijk vind dat die er allebei vermeld worden, want men had het met gemak ook als een en hetzelfde schriftgedeelte kunnen beschouwen. Maar ja, dat gebeurt blijkbaar ook niet. En dat is de enige andere plaats in de Bijbel waar sprake is, expliciet dus, van Gog en Magog. In Ezechiël 38 en 39. Het is een verhaal in zichzelf, maar ik kan het ook kort doen. Dat lijkt me nu wel het verstandigst eigenlijk. Want het zijn wel degelijk twee hoofdstukken, al staat boven hoofdstuk 39 in mijn Bijbel niet opnieuw een kop. Maar eigenlijk zou je eerst op je gemak hoofdstuk 38 moeten lezen. En daarna hoofdstuk 39. Om vervolgens te zien dat het dan toch gaat om twee verschillende gebeurtenissen. Weliswaar allebei met betrekking tot Gog en Magog. En nog een paar namen trouwens, maar dit zijn de meest opmerkelijke. Maar met een verschillende afloop. Want dat is het eigenlijk. Kijk, in hoofdstuk 9, laat ik het anders zeggen dan, systematisch. Chronologisch staan deze hoofdstukken verkeerd om. Daar is niks mee mis hoor. Maar chronologisch is het zo dat hoofdstuk 39 beschrijft gebeurtenissen in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Nog een keer, hoofdstuk 39 beschrijft gebeurtenissen in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dus niet de gebeurtenissen uit Openbaring 20. Van na de 1000 jaren. En hoe ik dat weet, ja, niet omdat dat erbij staat, maar omdat dat blijkt uit de inhoud. En andersom, Ezechiël 38 beschrijft de gebeurtenissen na de 1000 jaren. En niet van de 70ste week van Daniël. Vandaar dat Ezechiël 39 beschrijft de ondergang van deze legers van Gog en Magog, die inderdaad tegen Jeruzalem optrekken. Maar het beschrijft wel degelijk ook de val van Jeruzalem, de ondergang van de Joodse staat in Jeruzalem, Judea, of hoe je het land maar noemen moet. En het beschrijft ook hoe daarna dat land gereinigd en hersteld wordt. En die gebeurtenissen, zoals daar beschreven, passen helemaal niet na de 1000 jaren. In hoofdstuk 39 vind je vanaf vers 1, zo zegt de Heere, Heere, zie ik tegen u, waarom het aan u is, weet ik ook niet. Het is, zie ik tegen u, zo zou het vertaald moeten worden, ongog, vorst van Ros, vertaald met hoofdvorst, maar hoofdvorst is helemaal niet een gewoon woord, en reken ik ook niet goed bij het scrabbelen. Nee, hoofdvorst.
Oppervorst.
Nee. Er staat gewoon vorst van Ros. En Ros wordt vertaald met hoofd eventueel. Vorst van Ros, Mezeg en Tubal. Je kunt het meteen herkennen ook natuurlijk, want Ros ken je als Rusland, Mezeg ken je als Moskou en Tubal ken je als... Nou, ken je hopelijk niet, want het ligt in Siberië. Tobolsk, Tubal. Hè? Ja. Ik zal, ja, dat is dus Oost-Europa. En ik zal u omwenden en een zeshaak in u slaan. Vind ik leuk, zeshaak, want het woord voor zes betekent al haak. Dus vandaar. Ik zal een haak in u slaan. Een zes, oké. Okay. Vandaar dat onze zes, dat is ook ongeveer een haak, hè? Dat weet je toch? Zo. Ja. De waf, de Hebreeuwse waf. Ik zal een zeshaak in u slaan en u optrekken uit de zijden van het noorden. Ik heb het ooit een keer letterlijk gedaan met een lineaaltje op de atlas, op de kaart. Een lijntje trekken vanuit Jeruzalem recht naar het noorden en je komt recht door Moskou. Probeer het maar. Het is echt waar. Recht boven Jeruzalem, recht naar het noorden, richting nul is dat, hè? Die hoek is dat, hè? Nul, hè? Zo boven. Dan kom je in Moskou terecht, ja. Nauwkeuriger kan het al niet. U optrekken uit de zijde van het noorden en ik zal u brengen op de bergen Israëls. Maar ik zal, let op dat de Heer zegt, ik zal dat doen, ik zal u verzamelen, ik zal u brengen op de bergen Israëls. Maar ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan en ik zal uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. Op de bergen Israëls zult gij vallen, gij en al uw benden en de volken die met u zijn. Dat wil zeggen, Ros, Mezeg en Tubal en wat het maar was, hebben min of meer de leiding. Maar er zijn nog heel wat andere landen dan wel volkeren in betrokken. In diezelfde strijd. Ik heb u aan de roofvogelen, aan het gevolgde van alle vleugelen, aan het gedierte des velds ter spijze gegeven. Dat is een beeldspraak die we uit de Openbaring ook kennen, dus laat maar. Op het open veld zult gij vallen, want ik heb het gesproken, spreekt de Heere, Heere. En ik zal een vuur zenden in Magog, dat is in het land waar ze vandaan kwamen dus. En onder degenen die in de eilanden zeker wonen, in de verre afgelegen landen, om zo te zeggen. En zij zullen weten dat ik de Heere ben. En ik zal mijn heilige naam in het midden van mijn volk Israël bekendmaken. Let op dat Israël is ineens mijn volk. Israël. En ik zal mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen en de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, de heilige in Israël. Ziet, het komt en het zal geschieden, spreekt de Heere, Heere. Dit is de dag van welke ik gesproken heb. Welke dag? De dag des Heeren. De beroemde, de dag des Heeren. Dit is het einde van de 70ste week van Daniël, de ondergang van Jeruzalem, maar daarmee ook de ondergang van die legers die het land onveilig hebben gemaakt, vernietigd hebben feitelijk, en de ondergang ook van de landen waar ze vandaan kwamen. Deze. Nee, Armageddon gaat nog eens 33 jaar later. Het is de 70ste week van Daniël. Het leidt tot de val van Jeruzalem. Het, je zou ernaast moeten leggen Zacharia 14, vers 1. Namelijk, de Heer zegt dat hij al de heidenen ten strijde zou verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen worden. En dan zal de Heer strijden tegen die heidenen, vervolgens. Als hij zijn voeten zet op de Olijfberg. Dat is Zacharia 14, de eerste verse. En dat past hier helemaal naast, maar je weet wanneer het is. Dat is in het eind van de 70ste week van Daniël. Het leidt dus tot de bekering officieel van Israël. En dan lees je dus ook verder hier, vers 9. En de inwoners en steden Israël zullen uitgaan en vuur stoken en branden van de wapenen. Zo van schilden als rondassen, van bogen en van pijlen. Zo van handstokken als van spiezen. En ze zullen daar van vuur stoken 7 jaren. Want die legers die komen om in het beloofde land, om zo te zeggen. En die mensen, die sterven daar. Maar wat ze daarachter laten aan tuig, aan PSU, aan persoonlijke standaarduitrusting en wat het maar was allemaal. En aan brandstofvoorraden en chocola in blik. Wat kreeg je als militair ook alweer mee? Maar goed, is niet te eten trouwens dat spul, maar goed. Maar daar stoken ze 7 jaar van, staat er. Zodat zij geen hout uit het veld zullen dragen, nog uit de wouden houden. Dat zal ook niet makkelijk zijn, want ik heb de indruk dat het hele land platgebrand is. Zo wordt het beschreven. Elders, maar dat wijs ik u zo op. Maar ze zullen van deze wapenen stoken, energie trekken. En ze zullen beroven degene die hen beroofd hadden en plunderen die hen geplunderd hadden, spreekt de Heere, Heere. En het zal te dien dagen geschieden dat ik aan Gog al daar een grafsteden in Israël geven zal. Dat wil zeggen, die legers komen in Israël om. Zie? En het dal der doorgangers naar het oosten der zee, en dat hetzelfde zal de doorgangers de neus stoppen, en aldaar zullen zij begraven Gog en zijn ganse menigte, en zullen het noemen het dal van Gogs menigte. Daar moeten heel wat lijken begraven worden. Het huis Israëls nu zal hen begraven om het land te reinigen 7 maanden... U begrijpt, dit is niet de jongste dag. Ja, al het volk des lands zal begraven en het zal hun tot een naam zijn ten dagen als ik zal verheerlijk zijn, spreekt de Heere, Heere. Ook zullen zij mannen uitscheiden die gestadig door het land doorgaan en doodgravers met de doorgangers om te begraven degenen die op de aardbodem zijn overgelaten om dien te reinigen. Ten einde van 7 maanden zullen zij onderzoek doen. 7 maanden lang zijn ze bezig dus om het land te reinigen van de lijken. En deze doorgangers zullen door het land doorgaan, en als iemand een mensenbeen ziet, zo zal hij een merkteken daarbij oprichten, totdat de doodgravers hetzelfde zullen hebben begraven in het dal van Gogs menigte. Ook zal de naam der stad Hamona zijn, al zo zullen zij het land reinigen. Gij dan mensenkind, zo zegt de Heer, Heer, zeg tot het gevolgde van alle vleugelen en alle gedierte des velds, vergadert u en komt aan, verzamelt u van rondom tot mijn slachtoffer enzovoorts. Nou ja, dat is dus de 70ste week van Daniël en wat er verder volgt. En wat er verder volgt is onder andere in vers 25. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, nu zal ik Jacobs gevangenen wederbrengen en zal mij ontfermen over het ganse huis Israëls en ik zal ijveren over mijn heilige naam. Als ze hun schande zullen gedragen hebben en al hun overtreding met de welke zij tegen mij overtreden, toen zij in hun land zeker woonden en er niemand was die hen verschrikte. Als ik hen zal hebben wedergebracht uit de volken en hen vergaderd zal hebben uit de landen hunner vijanden en ik aan hen geheiligd zal zijn voor de ogen van vele heidenen, enzovoorts. Kortom, dat is het herstel van Israël. Het uitgieten van de geest van God over het huis Israëls, dat is het laatste vers van dit hoofdstuk, enzovoort. En vervolgens krijg je dan die visioenen met betrekking tot de bouw van een nieuwe tempel, een herbouw van Jeruzalem, de herverdeling van het land. Dan beginnen de 1000 jaren. Dat is het eigenlijk, hè? Nou ja, dan begint het geopenbaarde koninkrijk, moet ik u zeggen. Dat is hoofdstuk 39. Dat is in de 70ste week van Daniël. En ik zei, Gog en Magog en die bende worden alleen in deze twee hoofdstukken genoemd. Maar in Joël 2, daar lezen wij over dezezelfde gebeurtenissen, over dezezelfde legers. En het leidt tot de ondergang van Jeruzalem, Judea en wat dat maar was. Het is eveneens de beschrijving van de ondergang van de ongelovige Joodse staat in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Alleen daar staat geen naam bij vermeld. Daar staat alleen het is een volk en het is een leger, hoedanig van ouds niet is geweest en ook niet meer zijn zal, tot in jaren van vele geslachten. Nog een keer. Wat staat er, hè? In vers 2 of 3 of zo van Joël 2. Het is een volk hoedanig niet is geweest en ook niet meer van ouds niet en ook niet meer zijn zal, na die gebeurtenissen die daar beschreven worden, tot in jaren van vele geslachten. En dan weet je wie het zijn. Want als het gaat over de 70ste week van Daniël, dat klopt, het gaat over de dagen die leiden tot de bekering van Israël, de wederkomst van Christus. En er staat dan, nou ja, ze komen niet meer terug, die lui, tot in jaren van vele geslachten. Dan kan het alleen maar zijn, dan komen ze dus terug na de 1000 jaren. En de enige namen die je daarvan kent, van na de 1000 jaren, is uit Openbaring 20, Gog en Magog. Heb u die? Zodat ook Joël 2 gaat over Gog en Magog. En daar staat dat ze inderdaad komen en het hele land plat walsen en plat branden enzovoorts. En het Jeruzalem compleet verwoesten. En dat soort zaken meer. Dat zijn Oost-Europese legers en dat moet nog gebeuren. Ja. En daarnaast heb je dan Ezechiël 38. En daar staat, begint net als hoofdstuk 39 ongeveer, iets uitgebreider, logischerwijze iets uitgebreider. Het is introductie. Vers 2, zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, de vorst van Ras, Mesech en Tubal. En profeteer tegen hem en zeg, zo zegt de Heere, Heere, zie ik tegen u, o Gog, gij vorst van Ras, van Mesech en Tubal. Ik zal u omwenden en haken in uw kaken leggen en ik zal u uitvoeren, mitsgades uw ganse heer, paarden en ruiteren, die altemaal volkomen wel gekleed zijn. Een grote vergadering met rondas en schild die altemaal zwaarden handelen. Persen, Moren, Puteërs met hen die altemaal schild en helm voeren. Nog meer Oosterse volkeren. Gomer en al zijn benden en het huis van Togarma aan de zijde van het noorden. Staat hier dus ook. En al zijn benden, vele volken met u. Dit is uitgebreider dan in hoofdstuk 39. Maar ja, dit, zoals gezegd, gaat over na de 1000 jaren. En dan gaat het over de vier hoeken der aarde enzovoort. Dan zijn er nog veel meer volkeren in betrokken. En het heet hier ook in vers 8, na vele dagen zult gij bezocht worden. In het laatste der jaren zult gij komen in het land dat wedergebracht is van het zwaard. Dat is dus niet in de 70ste week van Daniël. Want dan is het land niet wedergebracht van het zwaard. Dan is Israël nog niet terugverzameld. Dan vind je alleen een verzameling ongelovige Joden die hun eigen land gesticht hebben in Judea, Jeruzalem of hoe je het maar noemen moet. Maar dat is niet het volk van wedergebrachten van het zwaard. Dat wordt weliswaar in onze dagen allemaal door elkaar gejusseld, maar toe maar. En in het land dat wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd is uit vele volken op de bergen Israëls, die steeds tot verwoesting geweest zijn, als hetzelfde land uit de volken zal uitgevoerd zijn en ze altemaal zeker, dat betekent veilig. Duitse Sichier is dat, hè? Zeker. Dat ze veilig, zeker, zullen wonen. Ze hebben daar nooit meer veilig gewoond, in onze dagen al helemaal niet. En in de 70ste week van Daniël ook niet, maar in de 1000 jaren wel. En tegen hen zou deze Gog en Magog optrekken. Daar staat er ook, dan zult ge optrekken, gij zult aankomen als een onstuimige verwoesting, gij zult zijn als een wolk om het land te bedekken, gij en al uw benden en vele volken met u, enzovoorts. En ze zeggen, vers 11, ik zal optrekken naar dat dorpland, dat wil zeggen een land zonder steden, zonder verdedigingswerken, want een dorpland zijn dorpen, nederzettingen, maar zonder verdediging eromheen, hè?
Niet,
inderdaad, ja. Heb je dat daar staan of zo?
Ja,
dat is het. Ik zal komen tot degenen die in rust zijn, die veilig wonen, die altemaal wonen zonder muur en grendel nog deuren hebben. Om buiten, om roof te roven, om je hand te wenden tegen de woeste plaatsen die nu inmiddels bewoond zijn. En tegen een volk dat uit de heidenen verzameld is, dat vee en haven verkregen heeft, wonende in het midden des lands. Zie? Dat is Israël in de 1000 jaren. Nou, enzovoort. Gij zult dan komen uit uw plaats, vers 15, uit de zijde van het noorden, gij en vele volken met u. En gij zult, vers 16, optrekken tegen mijn volk Israël, als een wolk om het land te bedekken, in het laatste der dagen zal het geschieden. Dat klopt, dat is na de 1000 jaren. En daar vind je dus die namen Gog en Magog weer terug. Nou goed, en daar komt dan een oordeel over en daarna lees je niks meer over een of ander herstel of wat het ook maar wezen mag. Want ja, het leidt tot de jongste dag. Hebben jullie dat nog? Dus van belang het onderscheid te zien tussen hoofdstuk 38 en 39. Hoofdstuk 38 beschrijft de gebeurtenissen na de 1000 jaren. En hoofdstuk 39 beschrijft de gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël. En verder heb ik inderdaad in het Oude Testament niets kunnen vinden dienaangaande. Dat wil zeggen over die gebeurtenissen na de 1000 jaren. Het is kennelijk kort en heftig. En verder valt er in de breedte ook niks over te melden. Behalve dan dat, ja, er zal toch enige tijd overheen gaan vanaf het loslaten van de duivel tot deze opstand. Het kost toch enige tijd, denk ik, al was het maar om zulke legers op poten te krijgen. Maar het gebeurt dus wel. En daarmee wordt gedemonstreerd dat ook als je de mensheid 1000 jaar lang plaatst onder de heerschappij van Christus hoogst persoonlijk, verandert het aan de mensheid als zodanig niks. Dan kun je misschien de orde bewaren, 1000 jaar lang, Nou ja, dat kan. Blijkbaar. Maar het verandert aan de mens niks. En waar ik het verder helemaal niet met u over wil hebben of had willen hebben, althans het staat niet in mijn planning, is over hoe het er dan in die 1000 jaren hier op aarde zo ongeveer aan toe gaat.
Zouden ze dan geen gevangenis hebben?
Per slot wordt dat hier ook niet beschreven. En daar is een goede reden voor. Openbaring is alleen maar dat. Openbaring. Dat wil zeggen, dat wat in het Oude Testament bedekt is, Sumerisch, verborgen gehouden wordt, wordt in het boek Openbaring alsnog toegelicht. En dat was het dan. Vandaar dat je met aan twee zinnen genoeg hebt over dat Gog en Magog. Het is voldoende om daarmee terug te verwijzen naar Ezechiël 38 en 39, om dat alsnog te lezen en vast te stellen dat het inderdaad over twee verschillende perioden gaat. En zo verder. En wat die 1000 jaren betreft en dat koninkrijk. Ja, het gaat over het koninkrijk van Christus op aarde. En hoe dat eruit ziet. Nou ja, daar is wel het een en ander over te melden. Maar dat staat allemaal in het Oude Testament. En daar gelden inderdaad wetten en regels. En strafmaatregelen. Inclusief de doodstraf bij gelegenheid. Wordt allemaal in de Bijbel vermeld. Uiteraard. Er moet orde bewaard worden in dat rijk waar toch, er mogen dan gelovigen zijn waarmee het begint. Maar het is dan toch altijd nog een verzameling zondaren daar. Alleen onder de best denkbare leiding die je dan maar hebben kunt. Ja, niet iedereen is daarvan gediend. En zodra men de kans krijgt, breekt er dus toch een opstand uit. Waarom ook niet? Dat is in onze dagen toch precies hetzelfde. Je brengt de mensen het evangelie, je vertelt ze hoe het zit. En dan zeggen ze toch gewoon, ja, maar dat willen wij helemaal niet. Toch? Nou ja, weg met hem. Kruist hem, zeiden ze. We willen niet dat deze over ons koning zei. Nou ja, dat gebeurt dan dus feitelijk weer. En dan zijn we aan het eind van het verhaal. Betere omstandigheden had de mensheid niet kunnen hebben, maar het leidt tot geen betere mens. En dus, definitief, weg met die oude schepping en het einde dus gaat bijna naadloos over en ik zag een grote witte troon en ik zag de doden klein en groot staande voor God. Het oordeel van de jongste dag. Maar daarover hebben wij het dus de volgende keer. Want het is weer de hoogste tijd. Trouwens, anders bent u bevroren. Dus.
Van mij toch? Uitstekende delen gaan we hier.
Ja, ja, extremist. Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij u mogen kennen. En mogen leven uit uw genadige hand. En ons bewust mogen zijn dat in ons geen goed woont van nature, maar dat u ons trekt uit deze tegenwoordige boze wereld. En uw woord en uw geest in onze harten plant, opdat die onze zielen zou zalig maken. En daarom mogen wij uitzien naar de toekomende verlossing, zijnde de verlossing van ons lichaam en onze aanstelling tot zonen. Want wij leren uit uw woord dat u ons daartoe geroepen hebt. Opdat wij als eerstelingen van dat nieuwe verbond en van uw koninkrijk deel zouden hebben aan hemelse roeping en erfenis en door u gemaakt worden tot koningen en priesters. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien en dus naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. In het besef dat de gedaante deze wereld voorbij gaat. Dat alles in deze wereld betrekkelijk is. En is ten dode gedoemd, opdat slechts uw woord, dat levenbrengende woord, vrucht zou dragen voor de eeuwigheid. En daarom, Vader, waren wij hier vanavond ook bijeen, rondom dat woord, opdat we ons door u zouden laten onderwijzen en opdat we onze hoop en verwachting zouden stellen op u, die ons zulke rijke beloften gedaan hebt. Wees u dan ons nabij, richt u ons oog op u en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.